Goed, we zullen met elkaar gaan beginnen. Ja. U vraagt natuurlijk direct waar mijn vrouw is. Hè? En die laat zich verontschuldigen. Ze vindt het wel heel erg dat ze er niet bij kan zijn. Maar ze kon met iemand meerijden naar Urk. En ze is nu een paar dagen op Urk bij de dochter, bij de oudste dochter. En gelukkig zei de kosteres, dat zou ik ook gedaan hebben. Dus bij deze is ze verontschuldigd. En ze vindt het wel heel erg jammer, zei ik al. Want dit vindt ze toch wel een van de mooiste middagen. En ze geniet er ook altijd van. En ik heb beloofd dat ik het verhaal zal uitlezen. Dus wat dat betreft dan kunt u mij ook als voorlezer een keer horen. Goed, in ieder geval u allemaal hartelijk welkom. Zo even op het eerste gezicht mis ik even onze vrienden Driessen. Zo even op het eerste gezicht. En ja, verder zijn er zoveel dat ik verder niet goed in de gaten heb of er iemand niet is. Even kijken. Wie kon er niet? Oh, bekend. Oh, die kregen visite. Ja, kijk eens aan. Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, hè. Rie zie ik ook. Die is er ook. Je man moest zeker werken. Dat dacht ik al. Goed, en zo heeft iedereen wel eens even. En uw man kan nog niet. Oh, ja, daar zit hij. Achter de rug. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik wou zeggen, die zie ik nou ook. Hartelijk welkom u ook. Ik heb het al meer gezegd. En neem vrienden en vriendinnen mee. Nou, dat hebt u gedaan, dat is prima. Nou, goed, dan mocht ik iemand vergeten zijn, dan hoor ik het in de pauze nog wel. Dan zou ik graag willen beginnen, ook in het licht van het onderwerp wat het vandaag over gaat. En dat is over het sterven van Elia. En daarom wilde ik ook iets zingen daar. Over en wel over het begin van het leven. En dat mag ook gelden voor het einde van het leven. Dat het alles in Gods hand ligt. En daarom wil ik met u zingen uit Psalm 139. En daarvan het negende vers. Daar wordt gesproken over het wonder van de geboorte. En dan klinkt daar ook de belijdenis. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En dat geldt niet alleen van het uur van onze geboorte, maar dat geldt ook van het uur van ons sterven. Ik wil dan ook graag met u zingen uit Psalm 139, het negende vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. Ja, gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Psalm 139 en daarvan het negende vers.
Stond bepaald.
Goed, we willen met elkaar ook gaan lezen. En wel uit het woord van de Heere. En verder lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. En wel uit het boek Koningen, het tweede boek van Koningen. En daarvan het tweede hoofdstuk. 2 Koningen 2, de versen 1 tot en met 12. Twee Koningen 2 en dan de versen 1 tot en met 12. Staat boven: Elia vaart ten hemel op. 2 Koningen 2. En het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder ten hemel opgenomen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. En het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik bij u van weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende: zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia op met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Tot zover het gedeelte uit het woord van de Heere. Zullen wij nu samen de Heere om zijn zegen vragen? Heere, zo mogen wij vanmiddag weer hier zijn met onze ouderen en met ons alleenstaande. En dan brengt u ons hier weer samen rondom uw heilig woord. Heer, en dan hebt u ons vanmiddag heel veel te zeggen. En wij bidden u, geef dat wij dat woord van u mogen doorgeven op een rechte wijze. En daarom bidden wij u, verlicht toch ons door uw heilige geest. Dat wij dat woord ook vanmiddag in deze kring recht mogen bedienen. Eerlijk met de zielen omgaan. Heren, maar we hebben het ook nodig om door uw heilige geest een geopend hart te ontvangen. Heren, velen van ons zijn al oud. Ook al voelen we ons misschien nog niet zo oud. Maar velen hebben toch de leeftijd bereikt van de sterken of de zeer sterken. Heer, en dan bidden wij u, geef toch dat dat woord vanmiddag zijn kracht mag doen in ons hart. En ook al zijn we dan misschien nog niet zo oud, Heer, uw woord leert het ons dat de dood ieder uur wenkt. En daarom worden wij er vanmiddag ook heel indringend bij bepaald dat wij bereid moeten zijn. En dat betekent dat het bloed van uw lieve Zoon gesmeerd moet zijn aan de deurpost van ons hart. Heer, dat als wij voor uw rechterstoel verschijnen, wij daar verschijnen kunnen zonder verschrikkingen. Omdat we weten mogen dat het bloed van u reinigt van alle zonden. En dat wanneer er bloed gezien wordt, de verderfengel voorbij zal gaan. Heere, geef dat we dat weten mogen. En als we dat niet weten, dat we geen rust zouden hebben voordat we het weten mogen. Heer, en gebruik daartoe ook nog de verkondiging van uw woord ook vanmiddag. In het midden ook van onze kring. Heer, wilt u zo bij ons zijn. Geef ons een goed uur met elkaar. Wees ook met hen die hier vanmiddag niet kunnen zijn. Wilt u ook bij hen blijven die ook andere verplichtingen hebben. Gedenk ook aan de ouderen die wel hier graag zouden willen zijn. Heer, maar niet meer kunnen. Die op hun kamer in de goederee of in de Samaritaan of thuis met ons meeluisteren. Heer, die ook in hun gedachten bij ons vanmiddag zijn. Heer, geef dat we hen niet zouden vergeten. Dat we ook met hen mee zouden leven die niet meer zoveel contacten hebben, voor wie het stil gaat worden om hen heen, die weinig bezoek krijgen. Heer, wilt u ook aan hen denken. En wilt u bovenal door uw Heilige Geest bij hen zijn. Als uw woord lezen, dat ze het mogen ervaren, de Heere denkt aan mij. Als ze in het gebed tot u naderen, dat ze het mogen ervaren, de Heere hoort mij. Heere, dat ze zo heel dicht bij u mogen leven. Heere, dan kan het wel eens moeilijk zijn als we alleen zijn. Maar dan zouden we toch dat voor niets willen ruilen. Daarom bidden wij u, denk ook aan hen. Zo dragen we elkaar hartelijk aan u, de Heer, op. Gedenk ook de gemeente, Heere, bij al de zorgen die er ook zijn. Mogen toch ook bij u, de Heere, brengen. Heere, wees ook met Willemijn, wilt u ook voor haar zorgen. Ze is nog zo jong. Maar wilt u ook aan haar denken en allen die om haar heen staan. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Wilt u ook zijn met de kleine Jorina die donderdag ook geopereerd gaat worden. Ook als we als grootouders hier zijn, dan voelen we dat ook. En zo willen we ook als grootouders bidden voor al onze kinderen en kleinkinderen. Heere, wil zo bij ons zijn. Wees ook met hen die geen kinderen hebben, die alleen hun weg gaan. Heere, ook dat is een bijzondere weg, maar wilt u doen ervaren dat u ook daarvan weet. En dat ook al deze dingen in uw raad liggen besloten. En dat ze daar ook hun troost in mogen vinden. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Heere, wil bij ons blijven. We hebben het niet verdiend, maar zou ik het willen doen om Christus wil alleen. Amen. Geliefde vrienden, we worden vanmiddag bij iets heel ingrijpends bepaald. Bij iets wat ook ons allemaal te wachten staat. Iets wat we misschien in onze gedachten ver van ons weg schuiven, maar wel de werkelijkheid is, namelijk dat wij moeten sterven. Elia moest ook sterven. Wij hebben Elia nu zo'n 2,5 jaar mogen volgen. Al die keren dat we bij elkaar geweest zijn, hebben we iets mogen horen uit het leven van Elia. Maar ook aan het eind gekomen zijnde zien wij dat ook Gods kinderen moeten sterven. Daarin wil de Heer toch ook vanmiddag tot u en tot mij spreken. En laat het zo nou eens vanmiddag mogen zijn dat het woord van de Heere u mag voor en toebereiden op uw sterven. Dat u vanmiddag bij het sterven van Elia bepaald wordt en dat u daarin ook mag denken, hoe zal mijn sterven zijn? Hoe zal ik voor God verschijnen? De Heer, geef dat het zo vanmiddag dan ook voor u en voor mij een uur van voorbereiding mag zijn. Voorbereiding op ons sterven, op de gang die we allemaal zullen moeten maken. Wanneer wij het schriftgedeelte beginnen te lezen, 2 Koningen 2, dan is het alsof het ware de Heer al een vooruitblik gaat geven op wat gaat komen als we lezen, als de Heere Elia met een onweder ten hemel op zou nemen. Zo begint de geschiedenis. Als het ware worden wij als Bijbellezer er al bij bepaald wat er komen gaat. Maar wat veel belangrijker is, is dat hier iets heel duidelijk gemaakt wordt. Namelijk dit dat de Heere bepaalt wanneer wij gaan sterven. Want dat staat er zo heel duidelijk als de Heere Elia met een onweder ten hemel zou opnemen. Dus de Heere heeft gezegd en nu zal ik hem thuis halen. God bepaalt de tijd en de wijze waarop wij zullen sterven. Heel ons leven ligt in Gods hand. Dat hebben we ook met elkaar gezongen uit Psalm 139. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Bekende woorden, maar laat ze toch eens even op u inwerken. God heeft het uur van mijn geboorte bepaald. En hij heeft ook bepaald wanneer ik sterven ga. Daar kan ik geen minuut aan toevoegen, kan ik ook geen minuut aan afdoen. Heel mijn leven ligt in zijn raad besloten. En laat dat nou ook vanmiddag eens tot troost zijn. Dat er niets bij geval geschiet. En dat u uw eigen leven ook niet in uw hand hoeft te houden. Maar dat die wetenschap, alles is in Gods boek geschreven, ook een kinderlijk vertrouwen in uw hart mag geven. En dat je het mag zeggen, Heere, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Misschien bent u wel eens in het Icasia ziekenhuis geweest. Maar elke keer als ik daar weer kom, dan treft mij dat heel sterk dat bij de ingang, als je de trap oploopt, daar gemetseld staat, mijn tijden zijn in uw handen. Ik weet ook dat onze lieve vriendin, de vrouw van dominee Visser, ook in het Icasia ziekenhuis gestorven is. En dat ook toen die woorden wel heel bijzonder gesproken hebben. Mijn tijden zijn in uw handen. En zij was nog maar begin 30. Ons leven ligt in zijn hand. En dat is toch ten diepste voor Gods kind een troost. En ik hoop dat u dat ook mag leren zien. Alle dingen liggen in zijn hand. Het uur van mijn ontvangenis, maar ook het uur van mijn sterven. Ook dat moest Elia leren. Want Elia heeft ook momenten gedacht dat hij wel wist wanneer de beste tijd was om te sterven. Hij heeft het immers gezegd en we hebben hem horen zeggen onder je nevenstruik. Heere, neem mijn leven maar weg, want ik ben het zo moe. En zo kan het ook wel eens in ons leven zijn. Dat de tegenheden zoveel zijn. En dat soms die gedachten van Elia in moedeloosheid ook bij ons kan komen. Maar laten wij toch zien dat er één boven alle dingen staat. En hij weet wat de beste tijd is. Niet onze tijd, maar zijn tijden zijn de beste tijden. De Heere heeft het ook aan Elia bekendgemaakt. Elia, je zult gaan sterven. En we lezen niet dat Elia tegenwerpingen maakt, zoals we dat wel zien bij Hiskia. Als Hiskia die boodschap hoort dat hij sterven moet, dan keert hij zijn aangezicht tot de wand en hij piept als een zwaluw en hij kirt als een duif. Maar bij Elia is dat niet zo. Elia is bereid om te sterven. Hij mag zich aan de hand van de Heere overgeven. Wat is dat een zegen? Als je dat mag weten. Het is mijn tijd. Je kunt dat ook wel tegenkomen. In het leven van de kinderen van de Heere. Dat ze die bijzondere genade mogen ontvangen. Dat de Heere ze gaat bekendmaken. Dat ze gaan sterven. En dat ze daar ook vrede mee hebben. Maar dat geldt niet voor al Gods kinderen. Sommigen worden ook heel onverwachts weggenomen. Elia, hij weet het dat hij gaat sterven, maar hij weet ook hoe hij gaat sterven. De Heer heeft het hem bekendgemaakt, dat hij op een bijzondere wijze zal gaan sterven. De Heer zal hem ten hemel opnemen. En ook daar ligt weer een bijzondere les in. Dat de Heer op verschillende wijze ons kan wegnemen uit dit leven. Wij kunnen uit dit leven weggenomen worden met veel strijd en met veel aanvechtingen. Soms ook in duisternis. En u kent vast wel die oude uitdrukking, dat er kinderen van de Heere zijn die met de nachtschuit vertrekken. Dat wil zeggen, kinderen die met veel strijd en aanvechting en heen en weer geschud worden, de eeuwigheid aandoen. Daartegenover zijn er anderen die in volle verzekerdheid van het geloof mogen sterven. Die het mogen weten en die het vanuit het hart mogen zingen. Mij is een beter lot bereid, mijn heilzon is aan het dagen. En Bunyan die weet daar ook van. Van de verschillende wijzen waarop wij door de doodsjordaan heen gaan. Je kunt dat zien in het boek van de Christenreis, waarin hij Christen tekent, de man die ontzaggelijk veel onderwijs van de Heer heeft gekregen, die veel geleerd heeft, wiens leven de hoogten en de diepten gekend heeft, die weet hoe hij van het pak der zonden verlost is, maar als hij dan op weg is naar het einde van zijn reis en hij dat hemels Jeruzalem daar ziet liggen, ziet hij ook voor dat hemels Jeruzalem een brede rivier, de Jordaan. En waar hij ook kijkt, hij ziet geen brug. Dus hij moet door de Jordaan om in Jeruzalem te komen. En dan, als hij die rivier ingaat, dan voelt hij als het ware de grond onder zijn voeten wegvallen. En hij begint te roepen tot hopende die bij hem is. En hij zegt het tegen hopende: ik ben gekomen in diepe wateren. Een vloed overstroomt mij. Al zijn baren en golven slaan over mij heen. En dan vreest hij dat hij niet aan de overkant zal komen. Hij vreest dat hij nog als een huichelaar openbaar zal komen. Hij vreest dat hij niet zal komen waar hij hoopt te komen, bij zijn meester. Vrees overvalt hem. En dan is het hopende die bij hem is. En die te midden van die golven in de Jordaan zijn hoofd omhoog houdt, zodat hij niet verdrinkt. En dan, op een gegeven moment, dan ziet hij weer op Christus, in die doodsjordaan. En dan voelt hij ook direct weer voeten die rusten op de grond. En zo kan hij door de doodsjordaan toch thuiskomen. We zien dat hier dus, dat Bunyan ons tekent dat een christen juist in die laatste uren van zijn leven, als hij die doodsjordaan, dat sterven aan moet, nog veel te maken kan krijgen met bestrijdingen. Maar heel anders tekent hij het sterven van christinnen, de vrouw van christen. Zij kende niet van die hoogten en die diepten zoals haar man christen. Haar leven werd meer ook getekend door vreesachtigheid. En menigmaal worstelde ze met de dood. En menigmaal zag ze tegen het sterven op. En als ook zij de boodschap krijgt dat ze gaat sterven en een vriend afscheid komt nemen, zegt hij: ik hoop dat je droogvoets door de rivier zal kunnen gaan. En dan antwoordt ze: het komt zo het wil, nat of droog, ik ben begeerig te gaan. Want hoe het weer ook zijn mogen op mijn reis, wanneer het daar komen zal, zal ik tijd genoeg hebben om mij neder te zetten, uit te rusten en mij af te drogen. Heerlijke taal van het geloof. Ze mag geloven Dat hoe de rivier ook zal zijn, vol of leeg, ze mag het weten, ik zal aankomen in Emmanuels land. En als ze dan bij de doodsjordaan komt, dan is zij niet zoals bij Christen vol van water. Maar dan is zij leeg, droog. En dan gaan ze er zo droogvoets doorheen wandelen. En dan zijn haar laatste woorden, ik kom, Heere, om bij u te zijn en u te loven. Wat zal dat een sterfbed zijn? Hè? Als je zo op je sterfbed mag leggen als christine, hoe het dan ook gaan zal. Het ligt in zijn hand. En als dan de dood komt en je dan mag zeggen, ik kom, Heere, om eeuwig u te loven. Altijd bij u te zijn. Als je dat zo leest, dan denk je, hoe gelukkig, hoe zalig is het volk dat zo sterven mag. Wij zien dus dat het sterven van Gods kinderen heel verschillend kan zijn. Aangevochten of met vrede. Dat ligt bij de Heer. Maar er ligt wel een ontzettende verantwoordelijkheid op u en op mij. Want dan denk ik ook weer aan een wijs woord van de ouden. Want wat zeiden de ouden? Een nauw leven geeft een ruim sterven. En wat wilden zij daarmee zeggen? Waak ervoor dat de duivel je op je sterfbed niet allerlei grote zonden voor ogen houden kan. En dat hij je in herinnering brengt al die grote misdaden die je benauwen. Maar laat het zo mogen zijn dat je met een teer geweten gewandeld hebt. En dat je met David mag zeggen, Heere, gij weet hoe ik in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heb. Dan heb je wat te zeggen tegen de vorst der duisternis. En daarom laat ook in het licht van ons sterven er een aansporing zijn om hemels te wandelen. Hoe het sterven ook zijn zal. Eén ding staat vast. Al Gods kinderen komen thuis. En dat mocht Mozes ook getuigen. Toen hij het zei tegen Farao. Denk erom, Farao. Er zal geen klauw achterblijven. Ze zullen allemaal thuiskomen. Zo Psalm 84 het zingt. Ze zullen allen voor God in Sion verschijnen. Dat ligt vast. Hoe ze er ook komen zullen. Met veel strijd. Met de nachtschuit. Of met veel ruimte en blijdschap. Ze zullen thuiskomen. Elia, zo zeiden wij, had het bericht ontvangen dat hij zou gaan sterven. En ik zei al, niet al Gods kinderen krijgen zulke tijding. Maar wanneer wij een sterfbed krijgen en we gaan gevoelen dat het op de eeuwigheid aangaat, dan zien wij vaak ook dat de Heere je los gaat maken. De Heere gaat je losmaken van je man. De Heere gaat je losmaken van je vrouw. De Heere gaat je losmaken van je aardse bezittingen, van je kinderen. De Heere gaat je stervensgenade geven. En zo is dat ook in het leven van Elia. Ook hij krijgt stervensgenade. Hij gaat afscheid nemen van de mensen waar hij lief en leed mee gedeeld heeft. En zo zien wij ze samen vertrekken, Elia en Elisa. Ze gaan op weg naar Bethel. De Heer heeft er tegen Elia gezegd, trek op naar Bethel. En zo mag hij daar bij die profeten zo een afscheid gaan nemen. Maar voordat hij zich naar Bethel beweegt, zegt hij tegen zijn vriend Elisa, blijf jij maar hier. Ga maar niet met mij mee. Waarom? Nou, er zijn twee mogelijkheden dat hij dat gezegd heeft. In de eerste plaats zou het kunnen zijn dat Elia, die toch altijd een man geweest is van de eenzaamheid, een man die vaak alleen zijn werk gedaan heeft, er ook behoefte aan heeft om alleen die laatste weg van zijn leven af te leggen. Maar het kan ook zijn, en in die richting wijzen ook onze kanttekenaren, dat het als het ware een soort beproeving is. Een beproeving van de trouw van Elisa. Elisa, wil je ook bij mij blijven, ook in die laatste uren van mijn leven? En dan zien wij ook dat die trouw er is bij Elisa, want hoor het hoe plechtig het uit zijn mond klinkt. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Wat is dat mooi, als je zulke vrienden mag hebben, die ook bij je blijven. Ook in de moeilijkste uren van je leven, die je niet zullen verlaten. Ontroerende trouw en liefde klinkt er in die woorden van Elisa door. En zo mag het ook zijn bij Gods kinderen. Als daar die vriendschap mag zijn die ze hebben in die oudste broeder, de Heer Jezus Christus, dan mogen ze ook elkaar zo hartelijk lief hebben. Dan mag er iets gevonden worden van die gemeenschap der heiligen. En dan denk ik ook aan die bekende dichter Jacobus Groenewegen, die dat zo mooi onder woorden gebracht heeft over die liefde die er is tussen Gods kinderen. Zoete banden die mij binden aan des Heere lieve volk. Wis, zij zijn mijn harte vrienden, hunne taal is mijn hartetolk. Zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin. We bestaan malkander nader als de band van aardse min. En zo mogen ze met elkaar optrekken, Elia en Elisa, door de band die God zelf gelegd heeft. Zoete banden hebben ze tot elkaar. En wat is het dan erg? En wat doet dat een pijn als het niet zo is tussen Gods kinderen? Als daar verwijdering komt tussen Paulus en Barnabas. Als Paulus Petrus moet bestraffen. Wat kan dat een pijn doen? Wat moet dat oproepen tot bekering? Laat het al zo niet zijn. Mag ook ons wat te zeggen hebben. Hoe gaan wij met elkaar om? Onder elkaar. In het midden van de gemeente. Waar die vrede en die liefde niet is. Waar twist en nijd komt. Daar gaat de Heere wijken. Daar kan zijn zegen niet op rusten. Dan komt de verdachtmaking en wantrouwen. Wat is het dan ook nodig? Dat we dat voor de Heere belijden. En dat we ook opzien tot hem en zeggen: Heere, geef toch dat er niet tussen kan komen, tussen die hartelijke vriendschap. Wat is daar dan voor nodig? Wel dat we heel dicht bij de Heere leven. Wie dicht bij de Heere leven mag, heeft ook de broeders hartelijk lief. Elia, hij laat af als hij dat besliste antwoord van Elisa hoort, en dan gaan ze samen op weg naar Bethel. En daar vindt dan ook een ontmoeting plaats, en dan komen de profetenzonen naar Elisa toe. En dan blijkt ook dat zij het weten. Niet alleen Elia weet het en Elisa weet het, maar ook de profetenzonen hebben het door Gods geest mogen horen: Elia gaat sterven. En dan zeggen ze het ook heel duidelijk: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd weg zal nemen? Ze hebben ook zelfs gehoord uit de mond van de geest dat hij zal worden opgenomen boven het hoofd van Elia, dat hij ten hemel zal varen. De Heer heeft die bijzondere wijze van sterven dus ook aan de profetenzonen bekendgemaakt. En Elisa, hij zegt: ik weet het ook. Zwijg jullie stil. Hij zegt: laten we er niet over spreken. Maar laten we stil en eerbiedig de Heere volgen achter hem aan. Ik denk zo heel even, wat ligt daar ook een wijsheid in? In die woorden van Elisa. We spreken soms veel te veel. En we praten wat af. Maar Elisa zegt: nee. We moeten niet spreken over Elia en over die bijzondere ten hemelvaring van Elia. Maar laten we stil zijn en zien op de Heere en achter de Heere aankomen. Elia, hij neemt afscheid van de profetenzonen. En dat zal ongetwijfeld een ontroerend afscheid geweest zijn. Wat hadden ze een band, de profetenzonen, aan hun grote heer en meester Elia, van wie ze zoveel hadden mogen leren. Ik denk zo dat het wel toegegaan zal zijn, zoals Paulus ook afscheid neemt van zijn broeders te Efezen, Als er staat, en er werd een groot geween van hen allen. En zij vallende om de hals van Paulus kusten hem zeer bedroefd zijnde. Allermeest over het woord dat hij gezegd had. Dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. Het is ook wat, vrienden. Het is ook heel wat als je van een geliefde afscheid moet nemen. Kun je dan een tranen van verdriet laten. Dat is ook bij die profeten zo. Elia, hun raadsman. De mond Gods tot hen. Tranen als je los moet laten wat je lief is. Elia, hij gaat verder en de Heere heeft gezegd, nu moet je weer optrekken. Ga nu naar Jericho. Ook daar zijn de zonen van de profeten. En ook daar mag Elia naartoe gaan om opnieuw van hen afscheid te nemen. En dan zien wij weer diezelfde vraag. Blijf maar hier, Elia. Je hoeft niet met me mee te gaan. Maar weer opnieuw die trouw. Nee, mijn Heer, ik zal niet van u wijken. Waar u bent, daar zal ik ook blijven. Ik zal u niet verlaten. En als ze dan in Jericho komen, dan nemen ze ook daar weer afscheid. Maar dan zijn er een 50-tal profetenzonen die met hen meegaan. Als het ware, zoals ik al zei bij Paulus, dat hij ook begeleid wordt op zijn laatste reis. Zo gaan ze ook mee, want de Heer heeft gezegd dat Elia nu naar de Jordaan moet gaan. Maar ze blijven wel op een bescheiden afstand. Ze mengen zich niet in het gesprek tussen Elia en Elisa, maar op afstand volgen ze van Jericho naar de Jordaan. En als wij zo in onze gedachten die wandelingen van Elia en Elisa van Bethel naar Jericho en nu naar de Jordaan, dan zijn ze wel zo'n hele dag onderweg. Dus we mogen wel aannemen dat het zo langzamerhand avond geworden is. En Elia, hij gaat naar de weg die de Heere wijst, naar de Jordaan. En daarin zie je ook weer iets. Ze komen daar voor de Jordaan en dan moeten ze doorheen, maar ze kunnen er niet doorheen. En dat brengt ons direct in herinnering de geschiedenis van het volk Israël, dat zij ook voor een onmogelijkheid gestaan hebben, door de Schelfzee. En later ook zelf ook voor de Jordaan gestaan hebben. En dat laat ons iets zien dat in het leven van Gods kinderen er menigmaal van die Jordanen kunnen zijn, waar je niet doorheen kunt, maar wel doorheen moet. Zo kennen Sion's pelgrims veel van die onmogelijkheden, van die hindernissen. Dan zeggen de heren, hoe moet het nou? Nou moeten we verder, maar er is de Jordaan en we kunnen er niet doorheen. Wel, de Heere geeft die Jordaans in je leven om je daarin te beproeven, waag het nu met mij. Want mijn naam is immers wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Zoals ik dat met Mozes gedaan heb. Dat door zijn staf de zee gekliefd werd. En zoals ik dat bij het volk Israël gedaan heb. Door de voeten van de priesters in het water te laten steken. En de Jordaan zich opende. Zou dat nu ook niet zo kunnen zijn? Ook Elia en Elisa, ze moeten het weer leren. Om het van de Heere te verwachten. Dat geldt ook voor u. Als u ook voor die onmogelijkheden staat. En zegt, Heere, hoe moet het toch? Dan wil de Heer u daarin beproeven, waag het nu eens met mij. Zoals Mozes, Elia, het volk Israël. Ik maak een weg waar u geen weg weet. En dan neemt ook Elia zijn mantel en hij slaat op de golven. En die gelovige verwachting dat de Heer een baan zal maken. En de Heer doet het ook. En zo zien wij al iets oplichten. Hoe het straks zal gaan. Geen vrees voor de dood. De Heere maakt een pad. De Heere zal een weg banen. Juist daar. Waar je het meest tegenop kunt zien. Tegen dat sterven. De Heere zal het wel maken. Voor al degenen. Die zeggen, Heere, van mijn kant kan het nooit meer. En die het dan ook van een ander verwachten. Die mogen het zeggen, God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Elia en Elisa. God baant een weg door de Jordaan. Hij verwachtte het van de Heere. Toen hij met de mantel sloeg en de Heere liet die verwachting niet beschamen. Maar de Heere gaf een pad door het water. En wie zo ook voor de dood staat en zegt, Heere, hoe moet het? Maar die nou met zijn mantel mag slaan in het vertrouwen. Dat wil zeggen, die het mag wagen met de Heere. Die kan het wel eens uitroepen met Paulus in het uur van sterven. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En zo zijn ze aan de overkant gekomen. En zo gaan ze verder. En ze spreken met elkaar. En dan plotseling keert Elia zich om naar zijn vriend. En hij kijkt hem aan. En hij zegt tegen Elisa. Elisa, luister eens. Ik ga sterven, dat weet je. Maar voordat ik sterven ga en heen ga, mag je me nog een vraag stellen. Begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. En het is als het ware uit de plotselinge antwoord dat Elisa geeft, alsof hij erop gerekend had. Dat hij die vraag zou krijgen en hij geeft direct een antwoord. Hij zegt dat ik toch twee delen van uw geest op mij zijn. Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Wat bedoelt nou Elisa met die vraag? Wel, als u thuis de kanttekeningen hebt, dan moet u die nog maar eens rustig nalezen. Want dan ziet u dat er wel vier verklaringen mogelijk zijn voor deze vraag. Wat hij daarmee bedoelt. Laat ik u direct maar weergeven waarvan ik denk dat de meest eenvoudige en ook de meest terechte verklaring zal zijn. Dat is namelijk deze. Het was onder het Joodse erfrecht zo dat de oudste zoon de twee delen kreeg. Tweemaal zoveel als de anderen. En je voelt als het ware wel dat Elisa vraagt, mag ik uw oudste zoon zijn? Mag ik ontvangen wat u ook van de Heere hebt ontvangen? Hij vraagt, mag ik uw erfgenaam zijn? Mag ik treden in uw voetsporen? Dat is zijn verlangen. Er blijkt wel uit het antwoord dat antwoord Elia wat verrast. En hij zegt het ook, je hebt een harde zaak begeerd. En hij moet er direct bij belijden, ik kan het je niet geven, Elisa. Wat je mij vraagt, dat kan ik je niet geven, want dat staat mij niet toe om je te geven. Dat kan ik niet, die macht heb ik niet. En hij geeft het ook over in de handen van de Heere. Want dan voegt hij eraan toe, indien gij mij zult zien als ik bij u zal worden weggenomen, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal u niet geschieden. Hij wil als het ware zeggen, Elisa, als de Heere het toelaat, dat jij met mij mee mag totdat ik weggenomen zal worden, dan mag je daarin zien dat de Heere je gebed verhoord heeft. En dat je ook die twee delen zult krijgen en dat je mijn erfgenaam zult zijn. Maar weet dat het een zware taak is, Elisa, om het voor de Heer en zijn dienst op te nemen in Israël. Bij dat volk wat niet horen wil, je hebt een harde zaak begeerd. Het is een zware taak die op je rust. Maar ik kan het je niet geven. Maar God zal het je geven als je met mij mee mag en mag zien hoe de Heere mij thuis zal halen. En daarin zie je ook weer iets van de gunning. Ik gun het je ook dat de Heere je die delen geven zal. Maar ik kan het je niet geven. En zo zien wij dat ook als we zelf gaan sterven. Dan willen we ook graag onze kinderen meenemen. We zelf mogen delen in die gelukzaligheid. Dan willen we het ook onze kinderen wel geven. Maar we kunnen ze het niet geven. Elia, hij wil het ook Elisa wel geven. Zijn begeerte. Ook al is het een harde zaak. Het is een schone dienst. Om in de dienst van de Heere te mogen arbeiden. Maar we kunnen het niet geven. Maar laat dit uw troost zijn. Als u ook verlangt dat uw kinderen mogen delen. In wat u zelf van de Heere ontvangen hebt. Weet dan dat God veel gewilliger is om het uw kinderen te geven. dan dat u het zou willen dat ze het ontvingen. Hij is de bereidwillige. En als hij dit gezegd heeft, en het zijn de laatste woorden die ze tot elkaar gesproken hebben, dan gaan ze weer verder. En dan ineens komt daar het einde. Hoe innig de banden hier op aarde ook kunnen zijn, en ze waren innig tussen Elia en Elisa, toch worden ze doorgesneden, want plotseling komt daar ineens, en we lezen het, ziet, het is net ineens alsof daar plotseling de hemel open gaat. En een vurige wagen met paarden komt naar beneden en rijdt langs de beide wandelaars. En er is als het ware een hand die uit die wagen komt en Elia opneemt in die wagen en hem meeneemt naar de hemel. Een wagen bestuurd, zo zeggen onze kanttekenaren, door de engelen. De dienstige geesten die door de Heere worden uitgestuurd om deze man Gods op te halen. Ach, en laten we eens even in onze gedachten Elia mogen volgen. Daar gaat hij. Door het heelal heen. De catechizant die vroeg het, waar is de hemel, dominee? Daar waar God is. Hoe ver weg? Ik weet het niet, jongen. Er is een plaats bij God. En daar is Elia heen gegaan. Als door een wonder. Onbegrijpelijk. Maar wat zal dat geweest zijn? Voor Elia, toen de deuren van de hemel open gingen. En hij mocht ingaan in de bruiloftzaal. En hij daar God mocht aanschouwen. Hij daar Christus mocht zien. Als het lam staande geslacht. En toen daar zijn tranen gedroogd zijn. En toen daar de pijn weg was. En toen hij daar eeuwig mocht zingen. Toen geen verwerping meer. Toen geen ongeloof meer. Toen geen uitwerping meer. Toen geen strijd meer. Maar eeuwig, eeuwig thuis. Eeuwig mogen rusten. Eeuwig mogen zingen van Gods goede tierenheid. Wat zal dat een verwondering geweest zijn voor Elia. Thuis. Thuis bij God. Thuis met al de gezalen. Thuisgekomen, gekleed met het witte kleed, de palmtak der overwinning, de erekroon mogen ontvangen voor deze strijder, voor de gerechtigheid Gods, eeuwig bij zijn meester. Hoe waar, in navolging van zijn koning, gij voert een hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Christus is een voorgang. Zo mag hij nu, op grond van het werk van Christus, thuiskomen. O, we kunnen het niet begrijpen. Wonderlijk, heerlijk werk. Wederhorigen, ook Elia. Hij was een man van gelijke beweging als wij. Een zondig mensenkind. En dan toch thuis. Thuis op grond van de verdiensten van Christus alleen. Een leven vol van moeite. Smaad en tegenwerking. Vol van pijn. Nu eeuwig thuis. Hebt u ook dat heimwee. Vanmiddag, Heere. Och, mocht ik ook met Elia naar huis. Want ik ben de zonde zo moe, Heer. Ik ben het leven zo moe. Niet het leven vanwege de gevolgen van de zonde. Niet het leven moe vanwege ons lichaam. Maar het leven zo moe, omdat ik u niet kan geven waar u zo'n recht op hebt. En ik verlang er zo naar om u volmaakt te mogen dienen. Om nooit meer te zondigen. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik zien mag uw aangezicht geprezen? Is dat ook uw verlangen. Amen. Zullen wij met elkaar zingen van de hemelvaart van Christus. En in zijn hemelvaart ligt nu de hemelvaart van al de zijnen besloten Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen, met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Ik werd zondagmorgen nog even aangehouden toen ik terugliep naar huis door een oude mevrouw. Die werd net afgezet en zegt, nou, ik kom net bij dominee Blok vandaan. En zegt, 89 jaar dominee en nog zo kras, alles nog zo uit zijn hoofd. zeg, ja. Ik zeg, dat is groot. Ik zeg, maar was er nou ook een woord voor je bij? Want daar gaat het om. Maar ik dacht ook, wij hebben nog een organist. Zo oud en zo kras. Hè? Die ook alles nog uit zijn hoofd speelt. Hè? Goed. Zullen wij weer beginnen. Ik had gehoopt dat er misschien nog wel iemand was die een mooi gedicht of een kort verhaal had. Maar er was niemand die het bij zich heeft. Dus ja, nou ben ik dan zowel voor als na de pauze aan het woord. Maar goed, dat is dan maar voor één keer. Uit wat we zo met elkaar besproken hebben, begrijp ik ook wel dat zo'n geschiedenis zoals we die met elkaar behandeld hebben over het sterven van Elia, dat komt natuurlijk heel dichtbij. Hè? En natuurlijk is het ook zo dat dit sterven wel een heel bijzonder sterven is. Zeker als het gaat over het ten hemel opgenomen worden. Aan de andere kant is het toch ook zo dat, ook al hebben wij niet zulk een bijzonder sterven, toch wil de Heere wel ons een ruim doorzicht geven door de dood heen naar het leven. En dan denk ik in het bijzonder juist ook in deze lijdenstijd. Of we dat ook straks met Goede Vrijdag zullen gedenken hoe hij ook gestorven is, maar ook begraven is. En in dat begraven heeft hij nou het graf geheiligd. Dat graf dat spreekt van onze schande. Dat graf dat spreekt van wij moeten sterven als gevolg van de zonden. Maar hij is nu gestorven voor de zonden. En zo heeft hij dat graf geheiligd. En dan hoop ik toch dat het u door genade gegeven wordt om dat ook te mogen zien. Christus is mij voorgegaan in de dood. In het graf. En daarin mag ik ook weten dat hij mij voor zal gaan naar de hemel. Hij is daar als mijn beste bewijs. Onze catechisme spreekt als mijn onderpand. En zo zeker als Christus nou in de hemel is, zo zeker mogen ook Gods kinderen weten dat ze thuis komen. En dan blijft het ook waar dat de Heere stervensgenade geeft op zijn tijd. De Heer geeft geen stervensgenade als we nog midden in het leven staan. Want dat moeten we wel vasthouden. Wij zijn door de Heer geschapen om te leven. Het is niet goed als een mens een doodsverlangen heeft. Want dat hoort niet bij het leven. We zijn geroepen om te leven tot zijn eer. Dat is ook het verlangen van Gods kinderen. Om tot zijn eer te mogen leven. Maar wat er wel mag zijn bij tijden is dat je verlangt om ontbonden te worden. Ontbonden om niet meer te zondigen. En ik geloof toch dat dat wel het pelgrimsverlangen is. Dat je hier toch een vreemdeling bent. Dat je zegt, Heere, ik ben hier niet thuis. En ik denk dat dat ons wel eens te weinig doorleefd wordt. Dat we hier ons te veel thuis voelen. Maar de dichter zegt, ik ben een vreemdeling hier beneden. En ik hoop dat we dat vreemdelingschap mogen leren dat we hier niet thuis zijn. Dat ons vaderland daarboven is waar Christus is. En dat betekent ook aan de andere kant dat we hier een roeping hebben. En dat is denk ik ook wat Gods kinderen tekent. Aan de ene kant de roeping, je man, je vrouw als je die hebben mag, je kinderen, de gemeente waar je aan verbonden bent, de familie. De roeping die je hebt om hier te leven tot zijn eer. En aan de andere kant dat vreemdelingschap, die hier thuis zijn. En zeggen, mijn vaderland is daarboven. En ik hoop dat u zo gekend mag worden. Aan de ene kant liefde. Gunning ook naar je kinderen toe. Naar de omgeving toe. Maar dat ze ook zeggen, ja, je kunt het toch wel merken. Opa of oma zijn hier niet thuis. Je kan het wel eens merken aan oma. Dat ze los is van de dingen hier. En dat ze verlangt om heen te gaan. En mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, zegt Job. Dat er mensen zijn, ook bij Gods kinderen, die heimwee hebben. Heimwee naar huis. Zoals een kind dat ook kan hebben. Als het bij een tante logeert. Hoe goed het ook is en hoe lief tante ook is. En hoe fijn het ook is om met de neefjes en de nichtjes te spelen. Toch zegt het kind, ja maar hier hoor ik niet. Ik hoor hier niet. Wij horen hier niet. Als het goed is, dan horen wij bij onze koning. Om hem daar volmaakt te dienen. En daarom lijkt het me goed om daar toch ook met elkaar van te zingen. En de Heere geven ook de beleving ervan. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 73. En daarvan het 12e vers, waar ons de pelgrim getekend wordt, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik moest zo denken onder het zingen dat dat versje wat wij gezongen hebben ook wel heel erg toepasselijk was op die blinde jongen Salomon. We hebben de vorige keer gehoord hoe de dokter bij hem gekomen is met de bedoeling om hem de volgende dag op te halen, maar dat hij in de nacht thuis gehaald is en de blinde jongen voor eeuwig mocht zien, het lam Christus. En daar gaan we even verder lezen. Toen de dokter de volgende morgen kwam om Salomon te halen, opende Mirjam hem de deur. De geneesheer zag terstond aan haar gezicht dat er iets bijzonders was gebeurd. Ze was ongewoon bleek en haar ogen waren rood en gezwollen. "Waar is de oude vrouw?" vroeg de dokter. Mirjam wist het niet. Ze had de vorige avond haar woning verlaten en was nog niet teruggekeerd. "Hoe is het met de jongen?" zei de dokter. heeft hij haar de hele nacht alleen gelegen. Ik ben gekomen om hem over te brengen. Hij is reeds overgebracht, zei Mirjam zacht en ernstig. Reeds overgebracht? Herhaalde de dokter vragend. Wie heeft dat gedaan? De engelen zijn gekomen en hebben hem overgebracht, antwoordde Mirjam plechtig. Vannacht is het gebeurd. Ik was bij hem. Zijn koning liet hem halen, zei hij. De dokter sprak geen woord. Zwijgend ging hij Mirjam voorbij, trad de kamer binnen naar het bed van de gestorven knaap en nam het laken weg waarmee de Mirjam hem had bedekt. In sprakeloze ontroering staarde hij op het marmerbleke gelaat. Hij, die bij zo menig doodsbed had gestaan, was bij de aanblik van deze misvormde, dode blinde tot in het diepst van zijn ziel ontroerd. Eindelijk zei hij, nadat hij zichzelf weer meester was, tot Mirjam: het heeft zeker in de voornacht plaats gehad. Ja, omstreeks 12 uur. Toen wij ons boven ervan overtuigd hadden dat de oude vrouw niet thuis was gekomen, ging ik naar beneden om naar Salomon te zien. Sinds de laatste nachten was ik geregeld hierboven in huis, want ik had het op mij genomen enige zorg voor hem te dragen. Nu, toen ik naar beneden kwam, stond de deur op een kier. Ik kon dus gemakkelijk binnenkomen. Toen ik mij over hem heen boog, sprak hij van licht en muziek. Ik begreep hem eerst niet, maar weldra begreep ik hoe het met hem stond. Stierf hij met bewustzijn? Vroeg de dokter. Ja, hij zag de hemel en hij hoorde hemelse stemmen. En hij wachtte de komst van zijn koning die hij zou zien. O dokter, en Mirjam barstte in tranen uit. Het moet heerlijk zijn om zo te sterven. De dokter legde zijn hand op haar schouder. Hij was sterk ontroerd. Zou er ook zulk een vredige glimlach op zijn gezicht liggen, nadat hij de laatste strijd had gestreden, als op het gezicht van dit kind? Ik zal hem nog vandaag doen kisten, zei hij, nadat hij er zich van overtuigd had dat de knaap gestorven was. Hij zal vanuit mijn huis begraven worden. Huil niet, kind. Hij is naar een betere plaats overgebracht dan waarheen ik hem dacht te brengen, naar een huis van de vele woningen van zijn vader. U moet hier niet de hele dag blijven. Dat is niet goed voor je. Houd alleen een oog in het zeil of die oude vrouw nog terugkomt. Zeg haar dan dat ik haar spreken wil. Ze kan naar mijn huis komen. Ik zal u mijn adres geven. De dokter schreef zijn adres op een naamkaartje en gaf dit aan Mirjam. Toen verliet hij de sterfkamer, stapte in zijn auto en reed weg. Diezelfde avond werd Salomons stoffelijk lichaam gekist en in een koets naar het huis van de dokter gebracht. Was de arme, lijdende, blinde knaap overgebracht naar de gewesten van vrede en rust, waar niemand meer ziek en blind is? Ook Mirjam werd overgebracht, hoewel op een andere wijze, uit de duisternis tot het licht. De beide testamentjes, haar eens door Salomon ter bewaring toevertrouwd, werden in Gods hand het middel daartoe. Het sterven van de jongen had zulk een overweldigende indruk op haar gemaakt, dat zij zelf ook de schrift begon te onderzoeken. Zij vond ook de parel van grote waarde en gaf al het andere prijs om die te bezitten. Ze vond de Heer Jezus voor haar hart. Ze leerde in hem geloven als de Messias, de beloofde verlosser, de koning, het grote zoenoffer voor de zonde van zijn volk. Was reeds haar hart van tevoren bedouwd en toebereid door de omgang met christenen, had iets van de goddelijke liefde van haar zaligmaker, dat uitstraalde van haar beminde meesteres, haar hart geroerd. Nu leerde zij door het lezen van de Heilige Schrift die heiland persoonlijk kennen als haar heren. De schellen vielen van Mirjams ogen. Ook zij zag. Het was niet te verwonderen dat zij, daar zij reeds aan Salomons ziekbed kennis had gemaakt met juffrouw Jansen, deze nu opzocht in haar woning. Onder hete tranen vertelde zij
hoe hij was heen gegaan. Hoe gelukkig Salomon was dat hij zijn koning zou zien. Sedertdien werd Mirjam juffrouw Janses vriendin. De herinneringen aan de gestorven knaap was de band die hen verenigde. Hetty was zeer bedroefd toen zij Salomons heengaan vernam. Het was heel haar omzichtig, door Mirjam meegedeeld, dat er haar ook het troostvolle van kon vertellen. Wat was Hetty verblijd om zijnentwil, want hij was nu voor altijd geborgen en gelukkig. Maar zij was bedroefd, omdat zij hem niet teruggezien had en geen afscheid van hem had kunnen nemen. Zij klemde zich echter te inniger aan haar Heer en haar Heiland vast. Ze had nu op de aarde niets meer te verliezen. Van haar grootmoeder werd door de buren niets meer gehoord of gezien. Niemand wist te zeggen waar zij gebleven was, nog wat er van haar geworden was. Hetty gevoelde zich weer alleen op de wereld. Maar dit wist zij, hoe lang of hoe moeilijk de weg van haar leven ook wezen mocht, ook haar wachtte aan het eind dat hemelste huis. Eenmaal zou ook zij, evenals Salomon, worden overgebracht naar het oord waar niemand meer eenzaam is of zich verlaten gevoelt. Jaren zijn voorbij gegaan. We treden nog eens de woning van juffrouw Janssen binnen. Veel is daar veranderd. De huismoeder zelf is aanmerkelijk verouderd. Maar gelijk zij zelf getuigt met het woord van de schrift, haar hart is nog groen en fris. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Haar man is gestorven. Haar kinderen zijn voor het merendeel getrouwd. Alleen Robert is nog bij haar. Deze, een flinke opgeschoten jongen van 15 jaar, is reeds op een kantoor geplaatst. Juffrouw Janssen heeft nu nog meer tijd dan vroeger om zich te wijden aan liefdadige arbeid. Te werken voor het koninkrijk Gods is haar lust en haar leven. De bovenkamers waar vroeger de kinderen sliepen zijn nu verhuurd. Ze worden gebruikt door twee verpleegsters. En die beide verpleegsters zijn geen anderen dan onze oude kennisjes Hetty Spronger en Mirjam Davidson. Toen Hetty uit het ziekenhuis ontslagen werd, 10 jaar geleden, stond de heer Van Littlum voor de vraag wat zij nu moest worden. Om haar eerst op een school te plaatsen, daarvoor was zij reeds te oud. Op een kostschool zou ze zich ook ongelukkig hebben gevoeld. Wat dan met haar aan te vangen? Eindelijk besloot de heer Van Littlum om met de dokter te raadplegen. Deze wist een goede oplossing voor het vraagstuk. Doe haar in de kost bij juffrouw Janssen. Deze heeft zich toch reeds zo lang een moederlijke vriendin voor haar betoond. Daar is zij in een bekende omgeving en zal zij tevens haar minderheid niet sterk gevoelen. De juffrouw kan haar alles leren wat zij nodig heeft om een knappe burgervrouw te worden. Gij kunt haar dan enige persoonlijke lessen aan huis doen geven door een geschikte onderwijzeres. Daarna kunt u verder zien. Geef haar eerst de tijd om wat kennis te vergaren. Zo kwam Hetty dus bij juffrouw Janssen in huis. De heer Van Littlum was niet karig met het kostgeld dat hij voor Hetty betaalde. Niets was hem te veel om voor haar te doen. Zo ontving juffrouw Janssen reeds in dit leven uit Gods hand het loon voor haar menslievendheid. Want toen haar man kwam te sukkelen en zijn verdiensten verminderden, ja eindelijk geheel ophielden, liet de heer Van Littlum zich ook niet onbetuigd. Hij steunde het gezin met zijn invloed en middelen en hij deed dat op een kiesse wijze, zonder dat het juffrouw Janssen kwetste. Toen Hetty 17 jaar was geworden, gaf zij de wens te kennen verpleegster te worden. Ze verliet dus juffrouw Janssen om enige tijd haar intrek te nemen in het ziekenhuis. Hetzelfde waar ze eertijd zo liefderijk was verpleegd. Daar werkte ze ijverig om haar diploma te verkrijgen. De dokter, die steeds een zekere voorliefde voor haar behield, hielp haar voort, zoveel hij kon. En toen zij met goed gevolg haar examen had afgelegd, ging ze uit als verpleegster. Zij huurde een van de bovenkamers bij juffrouw Janssen en bleef bij deze in de kost. Sinds de dood van Salomon bestond er een hechte vriendschap tussen Mirjam en Hetty. Toen Hetty besloot verpleegster te worden, volgde Mirjam haar voorbeeld. En toen de laatste dochter van juffrouw Jansen uit het ouderlijk huis was getrouwd, kwam ook de tweede bovenkamer leeg. Terstond werd deze door Mirjam gehuurd. Zo leefden zij in liefde samen voort en waren velen tot zegen. Want aan menig ziek en sterfbed brachten zij de boodschap van het evangelie, voornamelijk onder de Joden. Te arbeiden onder haar eigen volk, dat was haar liefste werk. En menig Israëliet leerde op zijn sterfbed nog de Heer Jezus aanroepen als de enige naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden. De oude vrouw Spronger was een jaar na Hetty's opname in het ziekenhuis als bedelares op straat aangehouden en door de politie in een tehuis geplaatst. Daar stierf zij, van haar kleindochter niets meer willende weten, hoewel deze haar gedurig opzocht. In de geest der christelijke liefde trachtte Hetty haar te winnen voor de Heere. Maar het scheen geen vat te hebben op de oude vrouw. Op Salomons graf ligt een eenvoudige steen. Daarin zijn gebeiteld zijn naam, zijn ouderdom, de maand waarin hij stierf, en dan nog deze woorden: de blinde ziet. Mirjam, zei juffrouw Jansen op een zekere zondagavond, toen zij samen een bezoek hadden gebracht aan het kerkhof en bij Salomons graf hadden gestaan, herinner je nog wat ik je eens vroeg omtrent de toezegging van de heiland, verbonden aan een beker koud water, geschonken om Christus wil? Je kende dat woord toen niet, en toch handelde je in zijn geest. Ja, antwoordde Mirjam, de belofte van de heiland is reeds in dit leven aan mij vervuld. Door het aanreiken van slechts een beker koud water won ik het vertrouwen van de arme jongen, zodat hij mij zijn kostbaarste schat, de beide testamentjes, in bewaring gaf. Dat bezit wekte mijn belangstelling. En de hemelse liefde van de goddelijke meester, die zich weerspiegelde in deze arme, blinde jongen, wekte mijn verlangen en begeerte. Ik vond in het Oude en in het Nieuwe Testament maar één verlosser, één Messias, één zaligmaker, één koning. Het was slechts een beker koud water die ik aan de lippen bracht van een kleine discipel van Jezus. Nog niet eens met de liefde voor die heiland, die thans mijn ziel vervult, maar toch om Jezus wil. Want bewogen door de liefde en het lijden van Salomon voor zijn koning, werd ik gedrongen iets voor deze jongen te doen, en zij om Christus wil, denkende dat hem dit zou troosten. En voor die dronk koud water ontving ik de hoogste beloning, want ik ontving Christus zelf in mijn hart. Hij openbaarde zich aan mij door het lezen van het Bijbeltje dat Salomon mij schonk. Welke beloning voor zulke geringe daad, voor die beker koud water Christus als mijn koning, mijn schuld uitdelger en borg, mijn plaatsbekleder en zaligmaker, en door zijn volbrachte offeranden eenmaal het eeuwig zalig hemelleven. Tot zover. Ja, dat het leven van deze mensen ook ons mag uitdrijven om die koning te mogen kennen. Zullen we er ook samen om bidden? Heren, zo zijn wij tweemaal bij het sterven bepaald. In de eerste plaats bij het sterven van Elia. Heren, hij voert ten hemel op, omdat gij zijt opgevaren. En zo hebt gij uw kerk meegenomen. En zo zullen al uw kinderen eenmaal thuiskomen. Heren, hebben we het ook gehoord op een eenvoudige wijze. Ons is verteld hoe dat gij in de weg van het wonder, ook onder uw oude bondsvolk Israël, kinderen hebt toegebracht. Heren, we hebben gelezen over Salomon, wiens leven was lijden, veracht, een verschoppeling, een blinde. Heren, niet in tel, maar wat een wonder. Door uw woord mocht deze blinde zien. En nu mag hij eeuwig zien. Heren, wat is dat een wonder. En daarom bidden wij u ook, geef toch, dat we het mogen leren roepen, met Bartimeus, dat ik ziende mag worden. Heere, maak ons allemaal toch ziende. Uit genade roepen wij uw naam aan. Heere, maak ons allemaal ziende. Dat we zien wie we zelf zijn. En dat we zien mogen door genade wie gij wilt zijn. Voor een ellendeling. Wie gij wilt zijn voor een zondaar. Voor een ongerechtigde. En dat er nou bij u nog doen aan is. Voor de grootste der zondaren. Heere, wil zo bij ons blijven. Ga met ons mee ook als we van hier gaan. Wil ons veilig thuis brengen. Wees ook in het bijzonder met ons als we alleen thuis komen. In de stilte van onze woning. Heere, dat we dan ook in stilte onze knieën mogen buigen en zeggen, Heere, nu hebben wij gehoord van sterven en ik moet ook sterven. Heere, mag ik sterven op goede gronden. Heere, mag ik sterven in de wetenschap dat u mij gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Heere, dat het mag zijn zoals eenmaal Jacob stierf. Op uw zaligheid wacht ik. Heere, geef zo dat deze middag niet ongezegend blijven mag. Ga met ons mee, verzoen het zondige. En breng ons ook over 4 weken weer bij elkaar. We bidden u dat om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Goed, allemaal wel thuis. Ik zal even kijken. Het is vandaag 25e, 1, 2, 3, 4. Ja, wat mij betreft zal dat bij gezondheid dan zijn de 22e april. Ja? Over 4 weken, als de Heer het geeft, elkaar weer te mogen zien. 22 april. Fijn dat u er allemaal zo in getrouwheid was. Mijn vrouw zal het zeker vragen. Waar is er allemaal weer? Ik zal zeggen, nou, ik geloof dat ze er bijna allemaal waren. Fijn, allemaal ook wel thuis en we hopen tot over 4 weken dan.